Ringvaartaquaduct en dat leidt tot 7 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk een kwartier vertraging door een aanrijding. De A13 van Den Haag naar Rotterdam die staat nog vol. Dat is ook de nasleep van een ongeluk bij Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Overschie nog altijd 10 kilometer file en een half uur oponthoud. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam ook nog een lange file tussen Moordrecht en Rotterdam-Krooswijk, in totaal 10 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vanavond een iets andere uitzending dan u van ons gewend bent. Want dit is de dag dat premier Mark Rutte bij ons te gast is. Of liever gezegd, VVD-leider Mark Rutte. Vorige week gaf hij zijn laatste persconferentie als premier. En hij kan nu uitkijken naar het verkiezingsreces dat na morgen begint. Als u wilt meepraten over de uitzending of u wilt een vraag stellen aan Mark Rutte, dan kan dat via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. Dan kijken wij of wij die vraag mee kunnen nemen. Meekijken naar dit gesprek kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Meneer Rutte, hartelijk welkom.
Goedenavond.
We beginnen dit programma eigenlijk altijd met een aantal stellingen. Vandaag hebben we ervoor gekozen om het VVD-campagneformat aan te houden. We lezen een stelling voor en dan mag u zeggen wel normaal of niet normaal. Kunt u zich dat eigen maken?
Dat moet lukken, ja. Want dat is inderdaad een term die mij bevalt.
Oké. Okay. Ja. De regulering van wie teelt? Wel normaal of niet normaal?
Regulering is niet verkeerd, maar het helemaal vrijgeven, min of meer wat nu gezegd wordt.
De uitspraak van de Kamer van gisteren.
Uitspraak van de Kamer van gisteren is niet normaal.
Dat is niet normaal. Politici van de VVD komen vaker met justitie in aanraking dan die van andere partijen, stelt Vrij Nederland op basis van zijn jaarlijkse politieke integriteitsindex. Wel normaal of niet normaal?
Niet normaal.
Geert Wilders wordt al 13 jaar beveiligd en dan blijkt die beveiliging ook nog lek. Wel normaal of niet normaal?
Niet normaal.
300 miljoen extra bezuinigen op de publieke omroep.
Het is iets meer, ben ik bang.
Nog meer dan 300 wilt u bezuinigen?
Oh, 300. Ik dacht 3,5 dat u zei.
Nee, 300 miljoen.
Dat is zeer normaal.
Zeer normaal zelfs. U heeft er zin in. Mooi. Fred Teven, voordrager als lid van de Raad van State, terwijl 3 bewindspersonen over zijn bonnetje zijn gestruiteld.
Ik kan niks zeggen over voordrachten die... ik kan niks zeggen over... Ik zeg alleen iets over benoemingen, dus daar kan ik niet op ingaan.
Ook niet dat het wel of niet normaal is?
Ik kan Nee, maar dan ga ik... Nee, dat gaat niet. Ik kan nooit over personen spreken. Wij doen pas mededelingen over benoemingen als die plaatsvinden. Nooit.
En dat is speculaties. Dat zit er nog niet aan te komen. In de Linda flirten met Marieke Elsega van RTL Late Night en praten over je kinderwens terwijl je happy single bent.
Dat is volstrekt normaal en ook heel erg leuk. Ik kan iedereen aanraden dat voortreffelijke interview te lezen. En ook de fotobijlage.
Waarom is het
een groot succes? Een heel leuk gesprek is geworden. Dat is heel leuk opgeschreven. En ik vond ons ook allebei absoluut leuk gesprek voeren. Het is hilarisch.
Ja,
en een bijzondere vrouw. Zeer getalenteerd. Doet mooie dingen bij RTL op dit moment. Bij RTL Late Night. Het was een interessant gesprek.
Maar er hangt ook een sfeer omheen van we zijn allebei vrijgezel. Misschien moeten we dat samen afspreken.
Zou het niet te zwaar maken.
Nee,
het was een leuk gesprek.
Dat was het vooral. Ja, een aantal van deze stellingen komt terug in de uitzending. Dat gaat u vanzelf merken. Eerst maar even het nieuws van vandaag. Een ervaren politieagent wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Wat vindt u daarvan?
Nou, laat ik allereerst... dat is natuurlijk niet normaal. Mag even die stelling
Herhalen. U mag daarmee stoppen met die woorden nu.
Ja, maar een bruggetje naar dit onderdeel. Ja? Kijk, laat ik beginnen te zeggen dat het natuurlijk verschrikkelijk is dat Geert Wilders al deze beveiliging nodig heeft. Ik vind het van het allergrootste belang dat politici volledig in veiligheid hun werk kunnen doen. Het kabinet neemt ervoor ook alle noodzakelijke maatregelen. We nemen dit serieus. Het is overigens ook heel erg, laat ik zeggen, ingewikkeld voor de mensen natuurlijk die iedere dag aan die beveiliging werken.
Ja.
Zij zijn natuurlijk ook zeer geschokt.
Want die weten niet meer of ze collega's kunnen vertrouwen, kennelijk.
Ik kan er verder niks over zeggen, maar natuurlijk heeft zoiets impact op een organisatie van mensen die heel goed werk doen en heel hard werken. En verder kan ik er niks over zeggen, want alles over beveiliging is natuurlijk vertrouwelijk. Behalve dat het kabinet altijd alle noodzakelijke maatregelen neemt. Ik weet dat er vandaag allerlei geruchten waren over gesprekken die hadden plaatsgevonden of niet. Ook daar zeg ik niks over.
Nee. Maar het is natuurlijk uw nachtmerrie dat er onder uw verantwoordelijkheid iets gebeurt met Geert Wilders, lijkt mij.
Nou, het is denk ik ieders nachtmerrie dat een politicus in Nederland gevaar zou lopen. Nou is het wel zo dat er geen aanleiding is aan te nemen dat Geert Wilders in gevaar is geweest. Ook dat is allemaal uitgezocht.
Okay.
Daar is geen aanleiding voor om dat aan te nemen. Maar niettemin, we nemen dit zeer serieus en we nemen altijd alle noodzakelijke maatregelen. Maar wat dat dan is en hoe we het doen, daar kan ik nooit iets over zeggen.
Wat zegt u tegen mensen die zeggen, hoe kan dit?
Dat het helemaal wordt uitgezocht dat ik er verder niets over kan zeggen. Want dit raakt natuurlijk aan de veiligheid van mensen. En daar kun je nooit mededelingen over doen.
Okay. Ander onderwerp. Bent u lid van Amnesty International?
Nee, zelf niet. Nee.
Donateur?
Nou, zelf toch ook, toch, Ben?
Oh, doet u niet.
Ik ben van heel veel dingen donateur, maar niet van Amnesty. Het is wel een mooie organisatie, overigens.
Oké, nou, dat komt mooi uit. Want vandaag kwamen ze met een rapport uit waarin ze zeggen dat er een wereldwijde terugslag is tegen de mensenrechten. In veel landen worden vluchtelingen neergezet als zondebok, zeiden ze. En daarbij wijzen ze ook naar Nederland. Iets specifieker naar u, naar uw brief aan alle Nederlanders die onlangs in de krant stond. Mm-hmm. Snapt u dat ze daarna verwijzen?
Nee, dat snap ik niet.
Oké, zal ik het voorlezen wat hij precies zegt, de directeur van Amnesty?
Ik heb het gezien, maar lees
het. Oh, u heeft het gezien, ja. Nou, die zegt van wereldwijde terugslag tegen de mensenrechten. In veel landen worden vluchtelingen neergezet als zondebok. Ook wanneer de Nederlandse premier een open brief schrijft en zegt dat migranten zich normaal moeten gedragen en zo niet dat ze naar huis moeten. De belangrijkste doelen van de Europese demagogie zijn duidelijk buitenlanders en moslims. Dat is het verwijt aan uw adres, dat u ze wegzet als zondebokken.
Ja, ik weet niet waar hij dat gelezen heeft. Ik heb zo'n brief niet gestuurd. Dus, dat is ingewikkeld. Kijk, wat ik gedaan heb, is ik heb een brief gestuurd aan Nederland. Waarin ik zeg, wij moeten gezamenlijk optreden tegen de verhuftering. Opkomen voor onze normen en waarden. En dat is een brief aan iedereen in Nederland. Aan u, aan mij, aan mensen die hier al 400 jaar wonen. Althans hun families. Maar ook mensen die hier sinds kort wonen. En ik heb ook gezegd, als onze waarden, de gelijkheid van man en vrouw, van homo-hetero, de gelijkwaardigheid van mensen, onze democratische rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, als die je niet bevallen, heb je een keuze. En dan is de keuze, ik blijf of ik ga weg.
Ja, heb je een keuze?
Maar dat is niet gericht op allochtonen of autochtonen.
U zegt, doe normaal of ga weg.
Ja, die keuze heb je dus op dat moment. Dan kun je weggaan. Als je niet normaal wilt doen, dan heb je de keuze om weg te gaan. Maar als het je hier niet bevalt, dan ga je weg.
Maar dat hebben Nederlanders niet, die keuze. Nederlanders die maar één nationaliteit hebben.
Iedereen heeft die keuze om weg te gaan. Iedereen in dit land die het niet bevalt. U, ik, mensen die hier sinds kort zijn als vluchteling en zeggen, nou ja, de manier waarop hier met vrouwen wordt omgegaan, het feit dat homo's hier hand in hand over straat mogen lopen, bevalt me niet, dan kun je weggaan.
Ja, maar de kritiek spitst zich hierop toe, dat u heel veel Nederlanders zegt, doe normaal. En tegen mensen met een dubbele nationaliteit zegt u, doe normaal of ga weg.
Dat staat er niet. Sterker nog,
zo
ik
is
heb
het
ook
door heel veel mensen gelezen.
Ja, dat kan zijn. Ik heb later die week ook nog in reactie op een brief in de Volkskrant dat ook nog eens uiteengezet. Kijk, ik erger mij net zozeer aan de mensen die toen de zorg bezorgdheid was over de komst van asielzoekerscentra. En er waren fatsoenlijke gemeenteraadsvergaderingen. Ja. Hebben we die beelden gezien dat soms achter in die zaal 10, 20, meestal gewoon blanke Nederlanders als idioten stonden te gillen, stonden te schelden. De meest vreselijke termen naar de mensen in die zaal wierpen en de wethouders en de burgemeesters. Dat vind ik net zo erg. Ja. Waar het mij in de kern om gaat, is dat wij in dit land heel veel vrijheid hebben. Heel veel kunnen, heel veel mogen. Iedereen heeft hier de ruimte iets van zijn leven te maken. Ik wil ook helemaal niet dat mensen gewoon doen. Ik wil wel dat mensen normaal doen.
Okay, dus
maar we zien wel, is een grote zorg die veel mensen hebben, een toenemende verhuftering. Een gebrek aan het elkaar ook aanspreken op gedrag.
Ja.
En de trigger voor mij was oudejaarsavond.
Ja, nee, precies. Ja, maar u zegt
toen bleek dat we zeiden, er moet meer geld naar de politie. In plaats van, wat misschien nodig is, in ons verkiezingsprogramma trekken we er zelfs meer geld voor uit. Maar ik hoorde niemand over de vraag, hoe kan het toch zo zijn dat die ouders, die familie, die vrienden van die jongens die rotzooi trappen, dat die dit een keer ingrijpen en zeggen, sorry, dit is niet normaal, je gaat je gedragen.
Snap ik. Maar toch in uw brief staat, doe normaal of ga weg. Ga weg is een opdracht, dat is niet een mogelijkheid.
Nee, je hebt een keuze. Je hebt een keuze.
Nee, u zegt, doe normaal of ga we. U zegt het tegen hen.
Dat is logisch. Dat is toch, tegen iedereen. Tegen jou, tegen mij. Tegen u, tegen mij. Tegen mensen van buiten. Je hebt een keuze. Als je in dit land woont.
Nee, dat heeft u gezegd. Maar hoe verklaart u het dan dat heel veel mensen dat dan toch uitgelegd hebben als van, hij maakt die onderscheid tussen Nederlanders met alleen een Nederlandse nationaliteit en bijvoorbeeld Turkse Nederlanders.
Ik denk omdat heel veel mensen Geert Wilders in hun hoofd hebben zitten. En dus heel gauw
dat Geert Wilders dit zei.
Nee, maar heel erg alles plaatsen in die context. En denken, oh, dan zal het daar wel weer een reactie op zijn. Er wordt ook zo'n verkiezingscampagne, wordt heel erg geplaatst altijd, wie tegen wie, et cetera. Ja. Ik probeer mijn verkiezingscampagne zo vorm te geven dat ik met Nederland in gesprek ga over mijn ideeën. En natuurlijk in debatten zal ik zeker tegenover tegenstanders staan, van links tot rechts, dat hoort erbij. Maar ik praat vanuit eigen kracht, vanuit mijn opvattingen, vanuit de VVD, vanuit onze liberale tradities, waarom ik in de politiek zit, waarom ik de ambitie heb door te gaan de komende jaren.
En u zegt geen spoor van verschil tussen Nederlanders met een enkele nationaliteit en Nederlanders met een dubbele nationaliteit.
Deze zin gaat over iedereen die zich niet wil houden aan onze Nederlandse waarden en normen, die niet wil meestrijden om de verhuftering tegen te gaan.
Amnesty International heeft u verkeerd begrepen.
Nou ja, ik heb groot respect voor Amnesty International en het is goed dat we dit nog eens uitklaren met elkaar.
Dus hebben u verkeerd begrepen?
Ja, dat is mijn constatering.
De New York Times zei zelfs, hij tapt uit het vaatje van Wilders.
Ja, ik vind het allemaal schitterend. Ja, geweldig.
Ja, past een beetje
de brief
binnen.
Heeft wel golven gemaakt. Kijk, en dat is ook wel goed, omdat het over iets heel serieus gaat. Die komende jaren En waarom ik zo die ambitie heb om door te gaan... Ja. Is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we het allemaal gaan voelen... dat het nu beter gaat met Nederland. Om Nederland stabiel en veilig te houden. Maar ook omdat wij ons in toenemende mate in dit land... zorgen maken over de vraag of wij niet alleen leven vanuit het eigen ik... vanuit het grote dikke ik, zoals ik dat in de toespraak genoemd heb... me, myself and I, maar of wij een land zijn waarin we vanuit onze tradities... vanuit de christelijke tradities, vanuit de grondwet, vanuit de verlichting... ook af en toe de armen om iemand anders heen slaan... er voor andere mensen zijn, met respect met andere mensen omgaan.
U zegt, dat wil ik overeind houden.
Dat is cruciaal. Ja. En dat is de overgrote meerderheid van Nederland wil dat. Het beroep wat ik op die overgrote meerderheid doe, is dat ik... met wetgeving dingen kan regelen. Mm. Maar dat het alleen gaat werken als we elkaar in deze samenleving ook aanspreken op gedrag. Okay. Ook zelf het goede voorbeeld geven.
Komen we zo meteen nog wel even op terug. Even nog die andere stelling over wiet. Het is niet helemaal duidelijk waar de VVD nou staat. U heeft gisteren tegen dat wetsvoorstel van D66 gestemd. Op uw congres is een motie aangenomen waarin u zegt, we zijn voor het slimmer reguleren van wat er nu aan de hand is. Wat wilt u?
Nou, in ieder geval niet wat er in het wetsontwerp staat. En dat is omdat dat wetsontwerp geen rekening houdt met het feit dat 90% van wat in Nederland aan wiet geproduceerd wordt naar het buitenland gaat. Ten tweede dat die troep die in die coffeeshops nu gekocht wordt... niet meer het romantische jointje is wat u en ik misschien
rookt. THC-gehalte is veel hoger. Nee, ik niet hoor. Heeft u het gebruikt?
Nooit inhaleren zou ik erbij zeggen.
Maar heeft u het wel gedaan?
Nee, ik ben, ik ben een heel saai kereltje. Maar,
maar u zei het wel.
Niet inhaleren.
U heeft het wel een beetje gedaan. Ik mag u gewoon zeggen, het is een vrij land.
Nee, ik schaam me voor het feit dat ik zo'n saai mannetje was... dat ik dat niet gedaan heb.
Oh,
maar,
okay.
Maar toen kon het nog.
U had het graag gedaan willen hebben.
Nee. Maar wat je nu ziet, ik heb vrienden van mij... die hebben kinderen die deze troep nu roken... met die huidige werkzame stof erin. En ik zie zelfs voorbeelden waarbij die kinderen... langzamerhand in een soort afkikkliniek terechtkomen... en moeten afkikken. Terwijl het idee altijd was van die coffeeshops... juist door te scheiden, dus harddrugs en softdrugs... is de kans dat je naar die harddrugs overstapt is minder groot. Nou,
maar
vraag.
Wat is dan slimmer
reguleren? Hoe ga je beter slimmer reguleren? Daar heb ik niet precies het antwoord op.
U gaat de verkiezingen met een verhaal op dat punt, neem ik aan.
Ja, nou, het verhaal is dat wij zeggen... we moeten na de formatie met de gemeente in gesprek... met de provincies, met de politie.
Nee. U heeft eerst altijd zelf een idee.
Ja, dat is dus mijn idee.
Na de verkiezingen in gesprek gaan
dat
met iemand.
Dat je dit niet zomaar... dat hier geen simpele oplossing voor is. Sommige dingen... Meneer Van den Brink, ik doe het nu 14 jaar de politiek... 6,5 jaar premier. Sommige dingen zijn zo ingewikkeld... dan heb je de denkkracht van alle deskundigen nodig
met elkaar. Dit is een te ingewikkeld probleem voor de VVD... om zelf een oplossing voor te bedenken.
Nou, we kunnen allemaal oplossingen bedenken... maar ik wil vooral oplossingen waarbij ook draagvlak is. Hè, waarbij mensen zeggen... Okay,
dat zegt u met de rest van uw verkiezingsprogramma ook niet. Waarom op dit punt wel?
Nou, dat is veel draagvlak voor dat verkiezingsprogramma, merk ik.
Ja,
en dat zal ook wel blijken. Dadelijk op 15 maart.
Dit is dan een serieus.
Ja, op dit punt is dus mijn antwoord. Je hebt de situatie nu dat aan de voordeur van de coffeeshop... die rotzooi verkocht kan worden.
Ja, nee, de situatie is bekend. De vraag is, wat is uw oplossing?
En dan is dus het feit dat we dat slimmer moeten regelen. En we zullen dus in gesprek moeten in Nederland met politie, met gemeente.
U weet nog niet hoe u het wilt.
We hebben daar ideeën over, maar ik wil hier het draagvlak voor hebben. Ik vind het heel belangrijk bij een nieuw kabinet... dat we erin slagen om daar niet zomaar te zeggen... dit moet het zijn, maar ook te kijken...
En wat zijn die ideeën dan?
Ja, maar als ik dit nu allemaal ga zitten vertellen...
We zijn voor de verkiezingen. Mensen willen weten wat de VVD gaat doen.
Dat heeft een verkiezingsprogramma van over 100 bladzijden... waar
nou,
op alle standpunten
op dit punt.
Nou, dan is u erin geslaagd om in een pagina van over... een verkiezingsprogramma van over de 100 bladzijden... één punt te vinden waarvan wij zeggen... behalve nu ons wijsneuzerig te uiten over hoe we het willen oplossen... laten we eens met elkaar in gesprek gaan in het land hoe we dit slim regelen.
Ik vind het grappig. U zegt, we hebben er gewoon niks over opgeschreven.
Daar hebben we dit over opgeschreven, wat u net goed citeert.
Ja, slimmer reguleren, maar wat het is, geen idee. Geeft niet. Help.
Dat laatste klopt dus niet.
Oké, okay. Ja, wel een idee, maar we zeggen niet wat. Goed, dat is aan u. Even het buitenland. Trump, veel in het nieuws. Ja. Heeft u hem inmiddels vaker dan één keer gesproken?
Nee.
Hij zegt, er moet veel meer aan defensie worden gedaan. De 1,2% doet Nederland nu. Onder het Europees gemiddelde. Gaan wij naar die 2% toe of niet?
Dat is de afspraak. Die hebben we gemaakt in Wales op de NAVO-top in 2014. Dus wij moeten stap voor stap. Dit kabinet is erin geslaagd om ook de trendbreuk tot stand te brengen. Er wordt dus bijna 900 miljoen extra geïnvesteerd
in defensie.
Maar
u gaat niet terug naar die 2% nog?
Nou, daar gaat geen enkele partij in de volgende kabinetsperiode op terug naar 2%. Want dan moet je 10 miljard extra uittrekken voor defensie. En dat doet geen enkele politieke partij. Wat je wel ziet, is dat een heel aantal politieke partijen nu... dat vind ik goed nieuws, zegt... er moet extra geld naar defensie. En wat ik ook wil doen dadelijk... als ik de kans krijg een nieuw team te vormen na de verkiezingen... zal dit wat mij betreft een belangrijk thema zijn voor dat nieuwe team. Om ervoor te zorgen dat hij die defensieuitgaven stap voor stap...
Structureel omhoog. Oké. In Engeland is een hoop kritiek op uw collega Mai... die Trump heeft uitgenodigd voor een gesprek. Zou die wat u betreft hier mogen komen?
Ja, natuurlijk. Het is de president van onze belangrijkste bondgenoot. Hè? De transatlantische as is cruciaal. En we kunnen hier wel de hele dag met een meetlat bijstaan of we het allemaal wel plezierig vinden wat hij doet. Mijn stelling is, heb ik ook in Europa en bij mijn collega's besproken, dat is ook algemeen geaccepteerd. Als hij dingen doet die in strijd zijn met onze waarden, zoals bijvoorbeeld die visa-ban, dan spreken we ons daar tegen uit.
Ja.
Dan laten we ook zien dat in onze ogen discriminerend is en in strijd met onze opvattingen. Maar we gaan hem niet besje. Hij is president van Amerika. En laten we eens even kijken. Er is wel iets aan de hand in de wereld.
Ja, en de staatsbezoek is ook geen probleem. Hij is welkom.
Nou ja, we hebben geen plannen voor een staatsbezoek. Alleen, het is niet zo dat hij... Als je zegt, we gaan niet Trump bashen, maar ik ga hem hier niet uitnodigen. Dat speelt nu niet. Bovendien gaat de koning daar in de eerste plaats over. En niet
samen met u.
Uiteraard.
Ja.
Maar er zijn geen plannen nu voor een staatsbezoek.
Maar er zit geen principieel bezwaar. Als
er
een goede reden
is, geen principiële bezwaar. Hij is de president van onze belangrijkste bondgenoot. Dit land, Nederland, moet de komende jaren, is mijn belangrijkste taak, stabiel en veilig blijven. En daarvoor is de transatlantische relatie, net zoals het lidmaatschap van de Europese Unie, de veiligheid die dat biedt, de lidmaatschap van de NAVO, maar ook die transatlantische band met Amerika, is cruciaal.
Oké, we praten zo verder. Dit is de dag waarop de 55-jarige dolfijn Skinny in Dolfinarium Harderwijk haar laatste adem uitblies. Nadat er bij het dier een kwaadaardige tumor was ontdekt, is ze vanmorgen ingeslapen. Skinny was de oudste nog levende vrouwtjesdolfijn van Europa. Zaterdag vierde ze samen met de verzorgers nog haar verjaardag en kreeg ze een lekkere tractatie.
En zoals je ziet heb ik ook wat blokjes gelatine bij me. Dat is heel goed voor haar om te hydrateren. Die vind jij wel lekker, hè? Dat is Skinny's kenmerk, dat is het toeten. Ja, hè?
Dit is de dag dat Geert Wilders het 11-jarig bestaan van de PVV viert. Op 22 februari 2006 liet de vereniging Groep Wilders bij de kiesraad de Partij voor de Vrijheid registreren, nadat Wilders kort daarvoor uit de fractie van de VVD was vertrokken na conflicten met de partijtop. Weinig toenmalige partijgenoten van Wilders dachten dat hij vandaag de dag nog in de Tweede Kamer zou zitten.
Heel veel mensen, toen ik mijn oude partij verliet, dachten... 2 weken, 3 weken.
Ja, was hij weer lacherig eigenlijk toen?
Ja, ik weet nog goed, ik ging weg en men dacht van, nou, die zien we nooit meer terug.
Waar hij dit jaar op heeft getrakteerd is niet duidelijk. Wij vermoeden net als vorig jaar een Limburgse lekkernij.
Ik ben er blijven Limburg en rijst van aan de slagroom.
Ja, meneer Rutte, heeft u hem nog gefeliciteerd vandaag eigenlijk?
Nee.
Echt niet?
Ik wist het niet, nee.
Oh, u wist het niet?
Nee.
Oh.
Ik hou niet alle verjaardagen van de politieke partij bij.
Nee, u houdt ook helemaal niet van verjaardagen, toch?
Ik vind het helemaal niks.
Nee.
Dat vind ik zo gek, dan staat er in je agenda, ik ben vandaag jarig en dan moet je heel vrolijk zijn.
U bent altijd vrolijk.
Ik ben meestal
bijna
vrolijk.
Althans, ja.
Even optimistisch. Ik zie wel ook de mooie kant van het leven.
En ook geen appjes straks, toch? Even sorry, vanmorgen vergeten. Gefeliciteerd.
Ga eens over nadenken.
Ik wil het met u hebben over geloof en de rol van geloof in de politiek. Omdat we een beetje de indruk hebben dat wat veranderd is op dat gebied en uw denken. We horen graag of u dat zelf ook zo ziet. We zijn heel benieuwd. In 2008 zei u in een heel bekend geworden interview in Trouw: wat voor geloof je hebt is iets van jou achter de voordeur. Vorige week gaf u een interview aan het Reformatorisch Dagblad en toen zei hij: mijn geloof blijft zeker niet bij de voordeur achter als ik naar mijn werk ga. Dat kan niet. Je kunt een bepaald aspect van jezelf nooit uitzetten.
Nee.
Is er iets veranderd?
Nee, dat moet je zo zien. Kijk, de vraag was ook in het Reformatorisch Dagblad of je dan de Bijbel erbij pakt om bepaalde problemen op te lossen. Dat doe je niet.
Heeft u gezegd, gaan we niet doen.
Ga je niet doen.
Nee.
Zo werkt het voor mij niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je bent wie je bent. En dat is je familie, je achtergrond, je opvoeding. Wie invloed op je leven hebben gehad. Op je vorming van je ideeën. In mijn geval ook het geloof. Dat kun je natuurlijk nooit uitzetten.
Nee.
Alleen het is niet zo, dat is mijn uitspraak in Trouw in 2008. Dat ik dat op de mouw bij me draag. En dat richtinggevend is voor iedere politieke keuze die ik maak.
Nee, maar toen zei u, want het is iets van achter de voordeur. En nu zegt u van helemaal niet.
Nou, achter de voordeur in de zin van dat het je niet advies geeft over hoe je in allerlei concrete situaties politieke keuzes moet maken. Maar je kunt natuurlijk nooit een aspect van je identiteit thuis laten.
Nee.
Dus in die zin blijft het niet achter de voordeur, maar wel in de zin van, zoals ik het in Trouw beschrijf, politici zoals uit de hoek van de staatkundige gereformeerde partij, die natuurlijk wel direct inspiratie ontlenen aan de Bijbel voor het maken van politieke keuzes.
Dat is dus anders bij u, maar u zegt dat is niet ontwikkeld in de loop van de tijd.
Nee.
Ik vroeg het ook omdat toen speelde heel erg dat debat van: moeten de christelijke wortels van Nederland opgenomen worden in het beginselprogramma van de VVD? Hè? Frits Bolkestein die wilde dat. Die zei, ja, we hebben een bezielend verband nodig en dat is het christendom. U zei toen, nee, dat is het liberalisme. Terwijl ik u ook in deze uitzending wil horen zeggen, ja, die christelijke wortels die zijn toch van belang.
Ja, die zijn van belang in de zin van, en daar ga ik even terug naar Frits Bolkestein, want ik sta wel in die traditie. Hij heeft toen die hele mooie toespraak gehouden over bezielend verband in de samenleving.
Ja.
Kijk, dat bezielend verband in de samenleving ontstaat voor mij als liberaal, als mensen in het land de kans krijgen om te ontdekken waar hun talent zit, dat talent ook te ontwikkelen, iets van hun leven te maken. En wat je dan ziet, de mens is een sociaal wezen. Dat mensen die iets van hun leven maken, die de kans hebben om zichzelf te ontwikkelen, in veruit de meeste gevallen zich ook gaan bekommeren om anderen. Ja. Dat leidt tot een bezielend verband. De meeste mensen voelen die sociale behoefte. Niet eens een verplichting, maar het is een behoefte.
Vinden het fijn om voor andere mensen te zorgen.
Wij horen bij groepen. Wij voelen ons thuis in groepen als mensen. Dat is heel normaal. Het begint voor een liberaal natuurlijk bij de ontwikkeling van de persoon. En dat bezielend verband ontstaat dus in een samenleving waar mensen de kans hebben om iets van hun leven te maken. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid heel scherp definieert waar die overheid wel of niet over gaat. Dat motiveert mij ook de komende jaren door te gaan, nu we uit die crisis zijn, om ervoor te zorgen dat mensen ook in hun persoonlijk leven dat meer gaan ervaren, zodat er meer ruimte ontstaat. Ja. Of het nou financieel is,
maar waar begint die christelijke traditie dan?
Om mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen. Kijk, de joods-christelijke wortels van Nederland, daarin ligt de oorsprong van bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat. Ja. Dat is ook de basis in feite, die ligt onder de verlichting, de scheiding van kerk en staat, en daarmee van onze grondwet. Dat is een belangrijk gegeven voor ons.
Dat zou je dan toch ook op kunnen schrijven in je beginselprogramma?
Zeker, dat zou kunnen. Ja, hoor.
Heeft u niet voor gekozen toen?
Nou, het punt is, ik heb daar zelf toen in de concepten mee gespeeld met die gedachten. Het congres heeft uiteindelijk. Ik had een aantal dingen erin staan waar het congres niet onmiddellijk enthousiast over werd. Eén daarvan, dat is later wel teruggekeerd in de beginselverklaring, was het hele element van de verheffing van de onderklasse. Ik zei, kijk, voor ons als liberalen is het cruciaal dat mensen die in de uitkering zitten, dat die aan het werk gaan, dat die zich ook verder kunnen ontwikkelen. Dat je die niet in die uitkering als het ware opsluit. Want ook dat is belangrijk. Omdat mensen vanuit de uitkering aan het werk ook bloot worden gesteld aan de positieve kanten van werk. Behalve meer geld en inkomen is het ook sociale contacten. Je eigen talenten verder ontwikkelen. Zien hoe andere mensen dat doen. Feedback krijgen op je functioneren. Dat zijn allemaal mooie aspecten van aan de slag zijn. En daarmee vind ik dat liberalen meer doen voor mensen vanuit armoede zich te verbeteren, dan als je alleen maar de uitkering verhoogt.
Als we het nog even over de Joods-christelijke cultuur hebben, horen u daar toch vaker over de laatste tijd? We mochten niet meer over fijne feestdagen praten, maar we moesten praten over fijne kerstdagen. Weet u dat nog?
Nou, niemand hoeft van mij iets. Alleen waar ik moeite mee had, was dat de NOS op dat moment leek in ieder geval één uiting te hebben over fijne decemberdagen, geloof ik. En toen kreeg ik iets.
Als iedereen dat mag doen, dan mag de NOS dat toch ook doen?
Ja, luister, dat mag allemaal, maar ik ben er heel ongemakkelijk mee. Dus ik heb gezegd.
De VVD heeft ook allemaal kaarten en kerstwensen met fijne feestdagen.
Ja, maar voor mij is het zo dat Nederland. Hier vieren we kerst, zo stijkende. We hebben hier Zwarte Piet, we vieren kerst. En er zijn bepaalde tradities waar ik persoonlijk zeer aan hecht. En daar uit ik me dus ook over. Zonder dat ik als een dictator dat kan opleggen. Maar ik vind het wel van belang dat ik ook in mijn normerende rol, die heb ik als minister-president.
Maar kerstdagen of feestdagen, dat is toch geen normerende rol?
Jawel, omdat heel veel mensen in het land ongemakkelijk zijn met het volgende feit. En dat is dat we heel veel mensen naar Nederland hebben gezien komen met een andere culturele achtergrond. Mm. Dat hoort bij het feit dat we een beschaafd land zijn wat vluchtelingen opvangt. De aantallen waren te hoog, die zijn nu gelukkig omlaag. Maar tegelijkertijd is het wel van belang dat je je niet hoeft te schamen voor het feit dat je Sinterklaas viert. Dat wij een land zijn waar het overgrote deel van de mensen elkaar prettige kerstdagen
wenst. U spreekt veel moslims. Hebben zij moeite met kerstdagen?
Nou, de meeste moslims die ik ken niet. En daarom viel het mij juist zo op dat de NOS daar zo politiek correct
is. Ja, maar dan hoeven we daar toch heel relaxed over te doen. Moet iedereen toch zelf weten hoe hij dat noemt?
Ja, iedereen wel.
Maar het toch niet normerend op te treden?
En dan zit er toch een andere rol in. En dan is onze belangrijkste is van ons allemaal. Dus als die dat doet, dan zie je dat mensen denken. En dat is nou precies wat uiteindelijk onze integratie ook in de weg staat. En het feit dat we in het land soms de spanningen zien. Dat mensen denken van ja, mag ik dan geen kerst meer vieren? Mag ik niet meer voor Zwarte Piet zijn? En dat raakt inderdaad uiteindelijk aan elementen. Het is niet de kern van onze identiteit, vanzelfsprekend niet. Maar het raakt wel aan een groot gevoel van ongemak.
Met de komst van de islam. Halbe Zijlstra, die nam het zelfs op voor de paaseieren.
Nou, dat is heel goed.
Ach, nou toch op, meneer Rutte. Dat is toch een beetje flutten met de christelijke traditie.
Nou, zit ik met een van de belangrijkste kopstukken van de evangelische omroep.
Ja. En ik paaseieren zijn zeer onchristelijk. Daar is niks christelijks aan.
Nee, maar Pasen.
Het is een heel belangrijk feest. Daar zijn we het over eens.
We gaan dadelijk weer genieten van de Matthäus-passion. Het lijdensverhaal van Christus. En daar moet ik, dames en heren, Thijs van den Brink, een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de evangelische omroep.
Zeg het nog maar 3 keer, maar ga liever door met uw antwoord.
Hoe belangrijk deze christelijke symbolen zijn.
Paaseieren.
Ik sta alleen in deze uitzending.
Nee, u bent helemaal niet alleen.
U kunt reageren als luisteraar op de website.
Nee, wat ik zeg is dat het erop lijkt dat de VVD toch een beetje dat christendom gebruikt om de islam op afstand te houden.
Nee, dat doen we helemaal niet. We hebben vrijheid van godsdienst. Dus iemand die in Nederland een vrome moslim is, of een vrome katholiek, of een vrome hindoe aanhanger, is allemaal evenveel waard. We hebben hier algemene wetten en regels, en daar heb je je allemaal aan te houden. Dat is normaal doen. Maar bij Nederland hoort ook dat de vrijheid van godsdienst is. Wat ik niet wil, is dat mensen die in dat land wonen en zich thuis voelen bij deze tradities, het gevoel krijgen dat ze ouderwets zijn, of dat ze onvoldoende respect hebben voor andere geloven als ze hechten aan hun tradities. En dat gevoel bekruipt mij soms als we discussies zien over Zwarte Piet, over Kerst, over Pasen.
Ja, er zijn wel mensen die zeggen van die rechtse politici die kapen dat christendom om een dam op te werken tegen de islam. Laten we even luisteren. Moeten we even koptelefoon opzetten.
Heel veel mensen in Nederland hebben behoefte aan weer een bezielend verband. Ja. En het christendom kan dat bieden. Ook als je het misschien niet allemaal letterlijk gelooft.
Als in de politiek gesproken wordt over de christelijke cultuur, doe het dan zo dat je ook bereid bent om met christenen volop in gesprek daarover te gaan. En dat het zich verhoudt tot de kern van wat de christelijke cultuur is.
Laten wij toch ook als christenen blijven zeggen dat alle mensen die in Nederland zijn door God geschapen zijn. En dat we hoeven ook denken en geloven vanuit ons scheppingsgeloof en scheppersgeloof bij elkaar horen.
Nou, we hoorden eerst Thierry Baudet van het Forum voor Democratie, die de joods-christelijke cultuur als uitgangspunt voor politieke stellingnames gebruikt. En de kritiek daarop van bisschop De Korte en namens de protestantse kerk Karen van den Broeke. Zij ergeren zich erover dat die christelijke cultuur wordt gekaapt door politici die soms zelfs helemaal niet gelovig zijn. U dan wel, maar...
Ik herken me in geen van deze drie bijdragen. Echt niet.
Nee?
Ik heb niets tegen de islam. Ik heb iets tegen mensen die de islam misbruiken om extremisme en in erger nog terrorisme te vergoeilijken. Daar heb ik een bezwaar tegen. Ik heb niets tegen de islam. Iedereen mag in dit land het geloof uitoefenen wat hij wil, zolang hij daar zich houdt aan de algemene wetten en de algemene regels. Maar we zijn wel een land met een cultuur die ontstaan is en opvattingen over, inderdaad, die zich vertalen naar onze democratische rechtsstaat. Onze principes van gelijkwaardigheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. En dat is een honderden jaren ontstaan. En wat ik wel verwacht van mensen die van buiten komen, maar ook mensen die al heel erg lang wonen, dat ze zich verdiepen in die tradities. Een van de problemen met onderwijs is nu, zagen we dat, waar wel les moet worden gegeven in burgerschap, dat onduidelijk is wat dat dan is. Nou, Sander Dekker, de staatssecretaris, heeft terecht gezegd, we moeten nu ook op papier vastleggen wat dan die waarden en normen zijn. Wat is dan dat burgerschap? Hm. Zodat ook leraar en maatschappijleer zich vrij voelen om dat stevig te doseren. En zich niet ongemakkelijk voelen om dat te doen.
Okay.
En dus dat vind ik heel erg belangrijk.
U zegt, omdat ik gebruik het christendom niet om dat veilig te stellen.
Nee, totaal niet. Ik ben zelf christen en gelovig.
Ja, voor 51,
dat is mijn persoonlijke...
51% zei u.
Ik behoor zoals heel veel christenen tot de groep die 49% twijfelt en 51%
gelooft. Wat betekent dat?
Nou, dat er natuurlijk heel veel zaken zijn in het leven. Zowel in hoe dingen lopen als in de wetenschap die je doen twijfelen.
Want bestaat God wel echt?
Bestaat God wel echt? Kan ik erin geloven? En tegelijkertijd behoor ik tot de groep die zegt voor 51% ja, ik blijf geloven. En het is een mooie traditie. Het is ook een traditie die soms vertraging biedt, omdat het je tijd geeft voor contemplatie, voor reflectie. Met een enorme mooie geschiedenis en een achtergrond, maar ook waaruit waarden en normen voortkomen die nog steeds heel bepalend zijn, ook voor onze Nederlandse samenleving.
En is die 51% stabiel of fluctueert dat ook van na 60 en dan naar
40? Die is al jaren opmerkelijk stabiel.
Echt wel, ja, als 51%.
Nou, al vrij lang, ja. Ja, niet precies 51, maar goed. Tilting towards, zeggen de Britten,
okay.
De 51.
Ja. Even een ander punt nog. In dat interview in Trouw zei u ook dat u onderscheid maakt tussen minaretten en kerkklokken. Minaretten, u had het toen over jengelmuziek die uit minaretten kwam. 2008.
Vind ik verschrikkelijk, ja.
Ja, oké. Okay. Ja. En die moeten anders behandeld worden dan kerkklokken. Kees van der Staaij zei er pas ook en die kreeg veel over zich heen. Was u dat met hem eens?
Nou, nee. Kijk, bij de vrijheid van godsdienst hoort ook dat je natuurlijk je eigen geloofshuizen mag bouwen. Maar geldt wel bij natuurlijk dat je moet zorgen, en dat is een zaak aan de gemeente, dat is geen zaak voor de rechtsoverheid, dat je geen overlast veroorzaakt. Maar bij vrijheid van godsdienst hoort natuurlijk wel dat moslims hun moskee mogen bouwen en christenen hun kerken mogen bouwen.
En moslims mogen een minaret laten schallen.
Met in achtneming van de algemene regels van de openbare orde. Het moet niet leiden tot overlast, maar dat geldt natuurlijk voor alles.
Nog een ander element als het hier om gaat. Wilt u graag regeren met de christelijke partijen, CDA, ChristenUnie, SGP misschien?
We hebben nu verkiezingen in aantocht. En mijn standpunt is dat ik vanuit mijn visie op Nederland en mijn ambitie om door te gaan met mijn
behalve als
werk,
het gaat over wiet, zeggen we er toch nog even bij.
Ja, daar zijn we het niet over eens. dat ik zeer gemotiveerd ben om door te gaan op al deze onderwerpen.
Wat is uw droomcoalitie?
Ja, weet u, en ik dank ook bij het antwoord van de vorige vraag en daarom kan ik de tweede vraag niet beantwoorden. Ik wil nu eerst naar de kiezer en vertellen wat ik wil. Daarover het gesprek aangaan. En dan gaan we kijken hoe het loopt. En zoals Halbe Zijlstra laatst terecht zei, als je kijkt naar het huidige politieke landschap en hoe versplinterd dat is in de peilingen, dan wordt het überhaupt nog heel ingewikkeld om tot een coalitie te komen.
U heeft geen droomcoalitie.
Ik heb natuurlijk allemaal dromen. Maar ik vind het. Ik heb altijd kapot geërgerd aan politici die al ver voor de verkiezingen bezig waren om de baantjes en de coalities te verdelen. Volgens mij is nu de kiezer aan zet. En daar ben ik respectvol het gesprek mee aan het aangaan.
Uit uw stemwijze kwam na uw partij CDA en SGP, geloof ik, hè?
Zelfs eerst de SGP.
En toen de CDA.
En toen het CDA. Dat klopt ook, omdat liberalen en de staatkundige gereformeerden niet op het punt van de immateriële thema's, er zijn grote verschillen, maar alle vraagstukken van veiligheid en economie en defensie heel dicht bij elkaar staan.
Hartelijk dank voor dit gesprek.
Dank.
Straks in Kunsthof ontvangt Frank van der Linden televisiepresentator Sonja Barend. Wij zijn er weer om 21:30 met Langs de Lijn en Omstreken met erin Champions League voetbal. Porto Juventus en Sevilla Leicester City. En we bellen met een van de naaste adviseurs van Trump. Dag.
NPO Radio 1.